We hebben de laatste tijd hier van deze plaats nogal eens gesproken over Lucas 2. En daarom lijkt het me goed om nu maar weer eens naar Lucas 2 terug te gaan. Daar hebben we alles langzamerhand gehad. Het wordt dus weer Lucas 2, nu het laatste gedeelte van het hoofdstuk. Lucas 2 vanaf vers 39. Daar staat: en als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeken wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en ze naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen ze wederkeren, bleef het kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen, en zijn moeder zeide tot hem: kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover. En dit is dan het laatste gedeelte van wat we lezen hier in deze hoofdstukken over het kind Jezus, om het dan eens zo te zeggen. We vinden in het hoofdstuk niet alleen zijn geboorte, maar we vinden in dit hoofdstuk, wat het evangelie van Lucas betreft, alles wat bekend is en wat wij uit de Bijbel weten omtrent de Heer Jezus, voordat hij zijn openbare optreden begon. Optreden waarvan het begin vermeld wordt in het volgende hoofdstuk, in Lucas 3. Het enige wat wij weten van wat er tussen zijn geboorte en de dagen direct daarna en zijn openbare optreden zich afspeelde, dat vinden we hier in Lucas 2. Namelijk, alleen deze gebeurtenis kennen we van de 12-jarige Jezus in de tempel. Een gebeurtenis die inderdaad veel tot de verbeelding spreekt. Maar verder is het natuurlijk zo dat we van de Heer Jezus niets weten. Niets van zijn jonkheid, niets van zijn opgroeien. Het enige wat wij weten is dat er staat: hij nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Hij wies op. Het zal wel, hè? Dat geloven we zo ook wel dat dat gebeurd is. Maar het staat er uitdrukkelijk. En wat wij weten is het belangrijkste, namelijk dat de Heer Jezus inderdaad opgroeide en werd gesterkt en vervuld werd met wijsheid en dat de genade Gods over hem was. Of hij ooit zijn vader geholpen heeft als timmerman in de werkplaats, dat staat nog te bezien. Dat wordt wel algemeen gedacht, dat weet ik wel. Maar daar kan ik beter niet op ingaan, want al wat daarover verteld wordt, vindt zijn oorsprong buiten de Bijbel om. Er zijn trouwens ook heel wat verhalen omtrent de jonge Jezus in omloop, maar ze zijn niet terug te leiden tot de Bijbel, dus het is niet goed om er vanaf deze plaats over te spreken. Misschien dat we dat bij een andere gelegenheid nog eens doen, want het is wel interessant. Maar wat we hier lezen is in vers 39, dat zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was. En dat slaat uiteraard op dat wat in de voorgaande verse, vers 21 tot en met 38, vermeld werd. Namelijk over de vervulling van de reiniging. Officieel, wij noemen dat gewoon de vervulling van de reiniging van de kraamvrouw, maar eigenlijk wordt er niet alleen gesproken over haar reiniging, maar ook over zijn reiniging. Het wordt er namelijk altijd met elkaar in verband gebracht. Dat is zo in Leviticus 12, waar we die wet omtrent de reiniging vinden. Dat is het verhaal dat de kraamvrouw 7 dagen onrein is en dan op de 8e dag wordt zijn voorhuid besneden, dat wil zeggen van het jongetje. En daarna is zij nog 33 dagen onrein. Maar het zijn gebeurtenissen die met moeder en kind beide verband houden. Dat stond er ook eigenlijk, al kun je dat in de Nederlandse vertaling niet zien. Want in vers 22 staat er in de grondtekst: en als de dagen hunner reiniging vervuld waren. Terwijl in onze Statenvertaling staat: als de dagen harer reiniging vervuld waren. Maar er staat echt hunner, want de reiniging van de kraamvrouw wordt in de Bijbel genoemd in verband met het kind zelf. En voor het geval u de typologische betekenis, de profetische betekenis daarvan kent, zult u dat begrijpen. Namelijk dat de reiniging van de kraamvrouw, namelijk eigenlijk Israël zelf, van alles te maken heeft direct met de Heer Jezus zelf. Die in het Jodendom zelf onrein geacht wordt tot vandaag aan de dag. En dan ben ik meteen bij de profetische toepassing van deze geschiedenis. En daar moet ik ook naartoe. Want, laat ik de draad er maar oppakken in vers 39, er staat: als ze alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keren ze weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Dat wil zeggen dat die 40 dagen waren voorbij, alles wat er gedaan moest worden was gedaan en er was kennelijk niets wat hen nog tegenhield. Ze keerden terug naar Galilea tot hun stad Nazareth. Nu is het zo dat wij in ieder geval weten dat dan een deel van de geschiedenis wordt overgeslagen. Want uit het Matthäus-evangelie leren we dat ze eerst nog geweest zijn naar Egypte. Dat wordt hier helemaal niet genoemd. We zijn eerst naar Egypte geweest en pas uit Egypte kwamen ze terug. En toen wilden ze weer naar Bethlehem gaan. Daar was de Heer geboren. En daar wilden ze blijven wonen en toen was het de Heer die zei: nee, dat is niet goed, je moet terug naar Nazareth. Zo is dat gegaan, maar dat wordt hier allemaal niet genoemd. Het is hier ook helemaal niet van belang. Hier wordt een andere gedachtegang naar voren gebracht, vandaar dat een deel van de geschiedenis gewoon wordt weggelaten. Hier wordt namelijk deze geschiedenis van wat wij dan noemen de 12-jarige Jezus in de tempel meteen in verband gebracht met de gebeurtenissen die eerder, toen hij pas geboren was, in de tempel zich afspeelde. Dat wat er gebeurde toen hij 12 jaar oud was, wordt in verband gebracht met dat wat er gebeurde toen hij 40 dagen oud was. En in beide gevallen ging het om dat wat in de tempel gebeurde. En die verbinding wordt hier gelegd in vers 39. Als zij alles voleindigd hadden, gingen ze weder naar Galilea. Maar twee versen verder lezen we dan dat ze gewend waren toch elk jaar terug te reizen naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, de afstand tussen Galilea en Jeruzalem wordt hier niet zo groot gemaakt. Ik bedoel natuurlijk niet in kilometers, maar het gaat erom dat de verbinding die er in het voorgaande hoofdstuk gelegd is, of in het voorgaande van het hoofdstuk gelegd is, dat die verbinding nog blijft bestaan. Op een of andere wijze is de familie van de Heer Jezus nauw verbonden met Jeruzalem. Dat kan ook niet anders. Het is de stad van David en zij zijn uit het huis van David en bovendien zijn zij eigenlijk gewoon de koninklijke familie, hoewel nauwelijks iemand dat nog erkende. Vandaar dat in deze verse ook de verbinding met Jeruzalem wordt vastgehouden, maar niettemin staat er: ze keerden weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Het is genadig dat het uitdrukkelijk zo erbij genoemd wordt. Want dat is natuurlijk in wezen nergens voor nodig dat we dat weten. Uiteindelijk staat er ook niet bij dat ze naar Egypte geweest zijn. Waarom zou er wel staan dat ze naar Galilea, naar Nazareth terugkeerden? Want voor deze geschiedenis speelt het ook al geen rol. Maar het wordt wel genoemd. Dat is toch niet zo gek, want Galilea is tweede keus, zeg ik altijd maar. Hè? Galilea, dat is niet Judea. U kent misschien de gedachtegang dat de naam Jood, of afkomstig is van de stam van Juda, is gewoon Jehuda. En de naam Judea is daarom van nature de naam voor de Joodse staat. Een Joodse staat hoort Judea te heten. Dat is heel vanzelfsprekend, het is gewoon hetzelfde woord. En vandaar dat Galilea, een meer noordelijke provincie zal ik dan maar zeggen, binnen het Romeinse Rijk, waar ook Joden woonden, dat Galilea feitelijk niet zo erg in aanzien was, want een echte Jood woonde uiteraard in de Joodse natie en dus in Judea. En Galilea wordt dan ook genoemd Galilea der Heidenen. Dat is niet alleen zo in het Nieuwe Testament, want het is zo in Matthäus 4 is het geloof ik. In Matthäus 4 wordt het genoemd Galilea der Volken, maar het wordt daar al aangehaald uit Jesaja. In de Bijbel wordt Galilea altijd in verband gebracht met heidenen. Alsof het buitenland is. Er wonen wel Joden, maar het is eigenlijk buitenland. En op die wijze wordt Galilea een beeld van het Jodendom voor zover dat in de verstrooiing is, voor zover het in de diaspora is. spreekt over verstrooide Joden. Joden die niet thuis zijn. Weliswaar een identiteit hebben behouden, maar zich niet bevinden de plaats waar ze eigenlijk zouden moeten wonen. Dat is Galilea. En daarom is het zo opmerkelijk dat de Heer Jezus woonde en opgroeide, of andersom zelfs, opgroeide, maar bovendien ook woonde later in Galilea. Hij woonde later immers in Capernaum, maar eveneens in Galilea. En daarom, Nazareth ligt in Galilea. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom men later zegt, kan uit Nazareth iets goeds komen? Het is uit Galilea. Die Galileër. Het werd zelfs gebruikt als een scheldwoord. Het was bepaald niet positief bedoeld. En wat u dus moet vasthouden, is dat Galilea in verband gebracht wordt met verstrooide Joden. Met eigenlijk Joden die niet ten volle meetelden. Eigenlijk een soort heidenen. Vergelijkbaar overigens met Samaritanen, dat is nog erger. Maar het is daarmee te vergelijken. En dat doet de Heer zelf ook, want hij vergelijkt zichzelf met een Samaritaan. Op een manier die iedereen trouwens kon begrijpen. Maar hoe dan ook, de Heer zelf beschouwde zich als iemand die niet helemaal thuis was. En dat is nou precies de achtergrond van deze geschiedenis. Maar laat ik u dan dit zeggen, dat de Joden voor zover die woonden in Galilea altijd een beeld zijn van de Joden die verstrooid zijn over de wereld en verstrooid zijn, verdreven zijn uit de Joodse natie. Hun eigen nationaliteit als het ware verloren hebben enzovoorts. Een soort verloren Joden zou je kunnen zeggen. En daar gaat het over. En zij genadig dat dan meteen Galilea genoemd wordt naast de stad Nazareth. Omdat Nazareth spreekt over de vorst of de koning die komen zal. Dat betekent de naam namelijk. Nazareth betekent een koning die zal komen. Een gezonden koning eigenlijk. Natsir. En dat sir van Zaret. Dat sir, dat kennen wij nog als het Engelse sir, of het Nederlandse sire. Of als tsaar, dat is allemaal hetzelfde woord. De tsaar, de Persische tsaar, die hebben we niet meer, maar het woord kennen we nog. Hè? Het spreekt over een vorst. En dat nats, dat spreekt over dat hij gezonder zou worden. Dus Nazareth spreekt over een gezonden vorst. Dus de vraag, kan uit Nazareth iets goeds komen? Die kan positief beantwoord worden, want wat uit Nazareth moet komen is uiteraard de gezonden vorst. En als je praat over de gezonde vorst onder Israël, dan kan die gezonde vorst natuurlijk nooit iemand anders zijn dan de Messias. Van God gezonden om te regeren over het volk. Heel eenvoudig. Vandaar dat iemand die de Heer een gelofte gedaan had, dan ook heette een Nazoreër. Het is precies hetzelfde woord hoor. Een Nazoreër. We kennen dat alleen uit Simson. In de praktijk kennen we het alleen uit Simson. Maar het Nazoreërschap is in de wet geregeld. Maar het woord betekent precies hetzelfde. Natsir, namelijk de gezonden vorst. En Simson is dan ook inderdaad een beeld van de gezonde vorst, namelijk van de Heer Jezus. Maar daar hebben we het nu niet over. Hè? Daar is een bandje van, zou mevrouw zeggen. Goed. Ja, nou moet ik dat zeggen. Hè? Dus Galilea spreekt over de heidenen, maar Nazareth in Galilea spreekt over een vorst die gezonder zal worden. Want hoe dan ook, de gezonde vorst werd in dit hoofdstuk al genoemd. Die gezonde vorst is namelijk de zoon Davids, die in de tijd geboren werd in Bethlehem enzovoorts. Zie, nou dat verband wordt gelegd. Een verstrooid volk, Galilea zal ik dan maar zeggen, waar een vorst toe gezonden zou worden. Nou, dan gaan we verder. Er staat er over het kind dat dan in Nazareth woonde, in Galilea. Er staat en het kind wies op en werd gesterkt. Het wies op, dat wil zeggen het groeide op, gewoon hè. Wies op, dat wil zeggen dat het opwast. Opwaste met twee t's. Ja, het is, of niet, hè? Nee, hè, met één t. Heel goed. Ja, er zijn wel mensen die opletten. Heel goed. Ja. Het wies op, het groeide op dus. En het werd gesterkt, staat er. Er staat achter in de geest, in de vertaling, maar dat klopt niet. Ik geloof dat de nieuwe vertaling ook niet meer staat. Er staat gewoon het wies op en werd gesterkt. En dat er staat in de geest, dat heeft men kennelijk abusievelijk overgeschreven uit het laatste vers van het eerste hoofdstuk, uit vers 80. Want daar staat het ook. En het kindje wies op en werd gesterkt. In de geest staat er dan achter, maar dat staat niet over de Heer Jezus, maar over Johannes de Doper. Dus vandaar de verschrijving. Maar in Lucas 2 staat over de Heer Jezus, het kind wies op en werd gesterkt en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Nou, dat zou kunnen doorgaan voor een complete levensbeschrijving. Het groeit op, vanuit de wieg zullen we dat maar zeggen, of zo je wilt vanuit de kribbe. Maar het wies op, het groeit op, het werd sterk, want zo hoort dat. En dat spreekt in de eerste plaats over de oude mens eigenlijk. En dan staat erachter, het werd vervuld met wijsheid. En dat hopen van elk kind, dat het ooit tot verstand komt. En dat het dingen zal leren begrijpen. Dat het leven ook zal leren begrijpen. Dat hopen we van ouderen natuurlijk ook, alsnog. Maar we hopen dat in de eerste plaats natuurlijk van kinderen die opgroeien. Dat ze wijs zullen worden, hè. Dus het wies op, het werd gesterkt, werd vervuld met wijsheid. En dan staat er, en de genade Gods was over hem. Kijk, dat is de volgorde. Dat hoort een levensbeschrijving te zijn, eigenlijk ook van ons. Dat we vanuit de wieg, zal ik dan maar zeggen, opgroeien, gesterkt worden. Dat is allemaal mooi en prachtig natuurlijk. Maar dat we ook vervuld worden met wijsheid. En u weet waar het begin der wijsheid is. Nee, niet bij het eind van de regenboog, hoor. Dat is weer wat anders, hè? Bij de vrezen des Heren. Ja, inderdaad, ja. Bij de vrezen des Heren. De vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Maar de vrezen des Heren is een vrezen van hem die genadig is. Van een genade God. Zodat als we komen tot wijsheid, dan komen we inderdaad tot kennis van een genade God. Zie. Als we wijs zijn bovendien, om het nog eens anders te zeggen. Als we wijs zijn, zullen we die genade van God ook accepteren. En ik wil het ook wel andersom zeggen, wie de genade Gods niet accepteert is dus onwijs. Want dat kun je toch uit mijn woorden halen, zo bedoel ik het ook. He? Ik heb weinig respect voor mensen die de genade van God niet accepteren. Ik vind het heel dom, vind het een gebrek aan zelfkennis enzovoorts. Want als je jezelf een beetje kent, dan weet je dat je het niet van iets anders kunt verwachten dan alleen van de genade. Zie? En als we dat niet wensen, dan is dat alleen hoogmoed en dat is op zich onwijs. Zie? Want dat wordt altijd een teleurstelling. Dus hoe dan ook, dit is de normale volgorde, de normale ontwikkeling. Het wies op, het werd gesterkt, het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En ik hoop dat het van een ieder van ons gezegd kan worden. Nou, dat is wat met hem gebeurde. Meer hoeven we niet te weten, want als dit gebeurde, was alles in orde. Is er niks om ons zorgen over te maken. Meer hoeven we niet te weten. Maar er wordt toch nog wat verteld, namelijk in de volgende verse. Er staat namelijk, en zijn ouders, dat slaat uiteraard op Jozef en Maria, zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Nou is dat op zich niet iets vreemds, omdat dat in overeenstemming is met de wet. Er staat in de Exodus 23, vers 14, er staat dat Israël 3 maal per jaar diende op te trekken naar Jeruzalem om de Heere feest te vieren. Ja, ja, dat is nogal wat, hè. 3 maal per jaar optrekken naar Jeruzalem om feest te vieren voor de Heer. Het was het paasfeest in de eerste maand, was het wekenfeest in de derde maand en het loofhuttenfeest in de 7e maand. Dan zeg ik het wat ruw, want er zitten nog een paar feesten aan vast. Maar het gaat om die 3 feesten, de eerste maand, de derde maand en de 7e maand. Alleen het bijzondere is dat deze mensen, Jozef en Maria en nog enige anderen, dat die dat ook inderdaad deden. In de oudheid, voor de ballingschap zal ik maar zeggen, gebeurde dat in elk geval niet. Men vierde die feesten niet. Van het loofhuttenfeest weten we geloof ik dat het 2 of 3 keer gevierd is. En zoiets geldt ook voor het feest van Pascha, ook wel genoemd het feest van ongezuurde broden, want het is eigenlijk hetzelfde. Het werd nauwelijks gevierd. Een enkele keer was het maar. En daarom is het opmerkelijk dat we hier in deze dagen te maken hebben met mensen die elk jaar gewoon dat feest vieren. Het is een minderheid die dat deed. Of zal ik een ander woord gebruiken? Het was het overblijfsel wat dat deed. De gelovigen uit Israël, want het was een minderheid. Het is altijd een minderheid geweest. Dat zeg ik niet om lelijk te doen over Israël, maar ik zeg dat u tot troost, dat het altijd een minderheid is die gelovig is in het volk van God. Het is altijd maar een minderheid die werkelijk het woord van God aanvaardt en dienovereenkomstig ook handelt en leeft. En daar hebben we hiermee te maken met een minderheid die inderdaad elk jaar optrekt naar Jeruzalem, in dit geval op het feest van Pascha, staat erbij. En het aardige daarvan is dat Pascha het feest is wat gevierd wordt ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. de uittocht uit de slavernij. En daarmee is het ook een beeld van de verlossing, niet alleen uit Egypte, maar ook van de verlossing uit de wereld, waarvan Egypte een beeld is. Dus Pascha is een herinnering aan verlossing in het algemeen. Of, zo het anders zeggen, dan nemen we de andere naam van het feest, namelijk het feest van ongezuurde broden. Dat wil dus zeggen dat het feest gevierd wordt vanwege dat het zuurdecem is weggenomen. Een zuurdecem is een beeld van de oude schepping, van de zonde, van valse leer. Kortom, alles wat maar, alle lelies wat je maar kunt bedenken, wordt uitgebeeld met zuurdecem. Wel, al die dingen die spelen een rol in het feest van Pascha. Het oude is weggenomen, ziet het, is alles nieuw geworden. Wel, dat is wat in Pascha wordt uitgedrukt. Het is de achtergrond van deze geschiedenis. Het was bij het feest van Pascha, waarbij het oude verdwijnt, dat de Heer Jezus en zijn familie optrekt naar Jeruzalem. Er staat in vers 42 dat dat inderdaad zo was. Daar staat namelijk, en toen hij 12 jaren oud geworden was, en ze naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag, enzovoorts. Je moet dus zien dat het is een eigenaardige zin. Hij breekt hier af. Maar het is een zin die helemaal doorgaat tot en met vers 44 eigenlijk, hoewel hij af en toe wordt onderbroken. Maar een zin waarin één adem gezegd wordt dat ze optrokken naar Jeruzalem en dat de ouders de Heer Jezus kwijtraakten daar in de tempel. En ze vonden hem niet en ze dachten dat Jezus was, maar ze waren hem kwijt enzovoorts. In één zin. De essentie is niet dat ze met elkaar optrokken. De essentie van de zin is ook hier dat ze hem kwijt waren. Ik ga het nou niet taalkundig uitleggen, dat hoef ik ook niet. Dat lees je thuis maar eens op je gemaakt door. Maar ons wordt niet medegedeeld dat ze zo gezellig met elkaar opgingen naar het feest en dat feest vierden. We weten trouwens van het feest helemaal niks. We weten niet wat er gebeurde of wat ook. Het wordt vermeld slechts omdat daar een scheiding ontstond. Ja, de ouders waren het kind kwijt. Het is bepaald niet origineel als ik nu zeg van waarom is het eigenlijk altijd zo dat ouders het kind kwijtraken? Waarom is oma altijd het kleinkind kwijt? Hè? Waarom is het nou nooit eens andersom? Ja, oma's kunnen ook weglopen, zal ik maar zeggen. Nou, dat is nou net het verhaal wat hier aan de orde is. De ouders zijn het kind kwijt, maar het kind zelf beschouwt het als andersom. Ja, ik was niet zoek, ik was waar ik wezen moest, maar, de ouders waren weg. Die waren zoek geraakt. Dat is de essentie van het verhaal, dat is wat ons wordt medegedeeld. Dat ze elkaar kwijtraakten en dat de ouders het kind de schuld geven, maar dat het kind zegt, nou, er is niks aan de hand, je wist waar ik was. Waar zou ik nou anders kunnen zijn? Nou ja, en dan kun je natuurlijk een boel bedenken waar hij anders had kunnen zijn natuurlijk. Hè. Dat zal ik niet doen, want dan ben ik vanavond nog niet klaar. Is er mogelijkheden genoeg. Maar ze hadden kunnen weten waar hij was. Eigenlijk ook moeten weten waar hij was. Dat is het verhaal wat ons hier verteld wordt. En dat is ook de reden waarom het verteld wordt. Omdat die gebeurtenis, dat er een zekere dag is waarop er scheiding komt tussen de ouders, zal ik maar zeggen, en de Heer Jezus. Die gebeurtenis een model staat voor een hele complete periode uit de heilshistorie, namelijk de periode waarin wij vandaag aan de dag leven. Ik zal het nou eens niet tot het laatst bewaren, maar ik zal het nou eens meteen zeggen. Hè. Waar het om gaat in deze geschiedenis is dat er een moment gekomen is inmiddels, want het is in die zin vervuld, dat er een moment gekomen is waarop degene uit wie de Heer Jezus geboren is, namelijk het volk Israël, dat volk, haar Messias, haar kind, haar zoon, haar eerstgeboren zoon zelfs, is kwijtgeraakt. En men zoekt hem. Men treurt erover dat hij zoek is. En wij weten, dat weten zij niet, want het is nog niet vervuld wat hun betreft, maar wij kennen de profetie hier. Wij weten dat op de derde dag, oftewel na 3 dagen staat er, dat zij hem dan terug zullen vinden. Waar? Op de plaats waar hij al die tijd geweest was en waarvan ze ook hadden kunnen weten dat hij daar was. Maar ze hebben domweg niet geloofd. Niet willen begrijpen. En er zijn de woorden van verwijt over en weer. Maar de geschiedenis had zo niet hoeven lopen. Toch ging hij zo. En dat is waar het hier om gaat in deze geschiedenis. Ik heb je de vorige keer verteld dat wat hieraan vooraf ging, namelijk die zaak van Simeon en Anna, dat model staat voor achtereenvolgens in ieder geval Israël en... of de gemeente en Israël. Simeon een beeld van de gemeente, Anna een beeld van Israël. Eerst de man en dan de vrouw. En u ziet daarin meteen al de volgorde. En die gedachtegang wordt voortgezet in de rest van het hoofdstuk, waarbij gewezen wordt op het feit dat inderdaad de Heer niet zou zijn bij Israël, niet bij zijn ouders naar het vlees zal ik dan maar zeggen, maar waarbij hij zou zijn in de tempel en zijn ouders waren hem kwijt. En pas daarna zou de hereniging tot stand komen, uiteraard, want ik vind dat volstrekt logisch, uiteraard op de derde dag. Nou. Dan zullen we deze verse lezen, want dan weet u waar het allemaal om gaat. De staatsen en de ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Pascha spreekt over verlossing. Over een verlossing die tot stand gekomen is. Let wel, er staat op het feest van Pascha. Als er gestaan had Pascha, dan zou het nog gesproken hebben over de verlossing zelf die tot stand moest komen. Dan had het nog gesproken over het slachten van het paaslam. Dat immers de verlossing brengt. Maar nou, er staat feest van Pascha, spreekt het over alles wat gebeurt na het slachten en het eten van het paaslam. Ik ga dat nou niet uitgebreid uitleggen, want dat heb ik ook ooit wel eens gedaan. Ook Zwarte Piet. En daarom zeg ik het nu alleen even. Pascha, zonder feest ervoor, Pascha is de aanduiding van wat er gebeurt op de 14e Nisan. Het slachten en het eten van het paaslam. Maar het feest van Pascha is het feest wat daarna gevierd wordt. Niet op de 14e, maar op de 15e tot en met de 21ste. Dus de 14e spreekt van de verlossing die tot stand komt. Het slachten en het eten van het paaslam. Daarom zijn wij ook verlost, want ons paaslam is geslacht, namelijk Christus. 1 Korinthe 5. En dan staat er in 1 Korinthe 5 achter. Zo laat ons dan feest vieren. Ook staat ervoor geloof ik trouwens. Zo laat ons dan feest vieren, want ook ons paaslam is geslacht. Het feest volgt namelijk op het slachten en het eten van het paaslam. En hier wordt niet gesproken over Pascha of paaslam, maar er wordt alleen gesproken over het feest van Pascha. En dat is het feest wat gevierd wordt nadat de verlossing tot stand gekomen is. Wij vieren feest, ons hele leven is een feest, althans kan een feest zijn, wanneer we ons realiseren dat we verlost zijn. Als we leven vanuit de verlossing die in Christus Jezus is. Dan is het leven een feest, dat staat er ook, wordt ook geschreven aan de Korintiërs. En precies hetzelfde was waar voor Israël, over Israël wordt gezegd dat het zou moeten uittrekken uit Egypte. Om vervolgens, wat moesten ze nou gaan doen vervolgens? Ze moesten uittrekken uit Egypte. Want ze moesten vervolgens in de woestijn de Heere een feest vieren. Men moest eerst uittrekken en daarna was het feest. Men moest eerst het paaslam slachten en eten nog in Egypte. Om daarna uit te trekken uit Egypte. Om daar de Heere feest te vieren. Een feest bleek trouwens een huwelijkssluiting te zijn. Maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat om de gedachte dat als hier gesproken wordt over... ze gingen naar het feest van Pascha, is het uitdrukkelijk dat wat het resultaat is van de verlossing. En dan ben ik terug. Want wat gebeurde er nadat de verlossing tot stand gekomen was? Israël raakte haar Messias kwijt. Dat is wat gebeurde. Toch? Dat is de geschiedenis van het boek Handelingen. Als je dat van de negatieve kant bekijkt, dat boek uit de Bijbel, dan zeg je, dat boek spreekt over hoe Israël haar Messias kwijtraakte. Het begon in Jeruzalem, het eindigt in Rome. En alleen al die gebeurtenis in Rome zelf bewijst wat ik nu zeg. Want daar wordt tot de Joodse leidslieden in Galilea, nee in Rome, maar het een is een beeld van het ander, in de verstrooiing dus, hè, wordt tot de Joodse leidslieden gezegd dat ze ongelovig zijn en dat daarom de zaligheid de heidenen gezonden is. Waarna Paulus ook 2 volle jaren in zijn gevangenis blijkt om op het derde jaar daaruit te verdwijnen. We hebben precies hetzelfde verhaal. Na 2 en op de derde. En daar vindt u de verwantschap. Wat Handelingen ons vertelt is dat Israël weliswaar de verlossing werd aangeboden. Het was als het ware Pascha. Het was ook net gevierd trouwens toen. De dagen van de opstanding van Christus waren dagen van het feest van Pascha. Was in dat feest. Zie. Dus er werd met recht Pascha gevierd op meerdere manieren. Maar Israël geloofde niet in die Messias. Israël accepteerde die verlossing niet. Ze begreep die Messias ook niet en ze raakte haar Messias kwijt, in feite, aan de heidenen. En zo werden de rollen omgedraaid, want dan blijkt dat de heidenen deel kregen aan de zegeningen van Israël, terwijl Israël zelf als het ware van die zegeningen wordt afgesneden. Dat is Romeinen 11, de olijfboom waar de natuurlijke takken worden afgesneden en de tegennatuurlijke takken erin gezet worden. De rollen worden omgedraaid. En hier waren de rollen omgedraaid, in deze geschiedenis, hier in Lucas 2. Maar goed, ze gingen op naar het feest, staat er, Pascha. Spreekt over de verlossing en dan staat er dat de Heer Jezus was 12 jaar oud geworden en dat ze toen opgingen naar Jeruzalem, naar de gewoonte van de feestdag. Men gaat ervan uit, hoewel het er niet uitdrukkelijk staat, dat dit de eerste keer was dat de Heer Jezus meeging naar Jeruzalem en naar de tempel. En dat zal ook wel. En het hangt samen met een bepaald Joods gebruik van bar mitzwa, waarvan we overigens niet de oorsprong kennen, omdat die niet uitdrukkelijk in de Bijbel genoemd wordt. En ook in de Joodse gedachtegang kan men het niet verder terug herleiden dan tot de middeleeuwen, aantoonbaar althans. Maar het gebruik van bar mitzwa heeft natuurlijk wel degelijk ergens een Bijbeltekst als ondergrond, zal ik maar zeggen. Dat is namelijk gebruik dat de jongen bij het 12e, dan wel het 13e jaar voor de wet, dat wil zeggen in religieuze zin, meerderjarig wordt. Want de wet is in Israël uiteraard een religieuze aangelegenheid. Daar is maatschappij en godsdienst inderdaad aan elkaar gekoppeld. Dat is alleen in Israël zo. Maar dat is bij 12-jarige, dan wel 13-jarige leeftijd, zei ik, dat is nou zo aardig, dat weet men niet zeker. Als je de Joodse literatuur nakijkt, zeggen ze 13 jaar. En als je de christelijke literatuur nakijkt, dan zie je, dan staat daarin dat de Joden het vieren bij 12 jaar. En de clue is heel eenvoudig, ik weet niet of iedereen dat weet, maar de clue is heel eenvoudig. Het gebeurt namelijk wanneer iemand 12 jaar is. Maar dat is het moment waarop hij aan zijn 13e levensjaar begint. Dus het gebeurt in zijn 13e jaar. En dat is alles. Hè? Dat is gemakkelijk, hè? Je moet even de gedachte erbij houden. Als iemand 12 jaar oud is, is hij in zijn 13e levensjaar bezig. Dat is makkelijk genoeg, hè? Nou, en dat geeft dan aanleiding voor allerlei verwarring. Maar wie er nou gelijk heeft, hoeven we het niet over te hebben. Wij begrijpen hoe het is. Hij is 12 jaar oud, hij is dus in het 13e jaar. Het 13e jaar is het jaar waarin Ismaël besneden werd. En uitgedreven. En de Mohammedanen, die Arabieren dus, in het algemeen, die worden besneden, niet op de 8e dag zoals het Jodendom, maar op de 13e jaar. En daar komt dat vandaan. Want in het 13e, ja, de Bijbel zegt, in het 13e jaar rebelleerden zij. 13 is in de Bijbel altijd het getal van omwenteling. Dan verandert er wat, komt er een soort revolutie. Een omwenteling. En dat gebeurt hier ook, als de 12 vol is, komt de 13e, en als de 13e komt, dan is de zoon is ineens meerderjarig geworden. Wordt ineens als man gerekend voor de wet. Hij moet deelnemen aan de rituelen in de synagoge. Hij moet voorlezen uit de wet. Want dat kan hij nou zelf, dat moet hij nu ook zelf. En hij heeft zelfs zijn godsdienstige verplichtingen. Dat is in de 13e. En het aardige is bijvoorbeeld ook dat als bijvoorbeeld Jacob, die krijgt 12 zonen. Maar als de 13e zou komen, blijkt het een meisje te zijn. Daar heb je het nou, hè? Dan is er. Is er omwenteling? Ik kan er nou niet op ingaan natuurlijk, maar het gaat nou om het principe even. Hè? Bij 13 zeggen wij dat is ongeluksgetal. Nou ja, wij niet hoor. Maar van 13 zegt men dan dat is het ongeluksgetal. Maar men verwart een omwenteling met ongeluk. Mensen zijn geneigd om een omwenteling te interpreteren als ongeluk. We vinden het nooit prettig als de dingen ineens veranderen, plotsklaps. Ja, we noemen dat ongeluk. Terwijl ongeluk lang niet altijd ongeluk blijkt te zijn. Kan dikwijls positief uitwerken. Dat is vaak zo. En dat is de betekenis van 13. 13 brengt een omwenteling. En vandaar bij het 13e jaar het jongetje, voor de wet volwassen. En dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant krijgt ook sterk de aandacht binnen het Jodendom. Dat is namelijk dat vader daarmee van zijn verantwoordelijkheden ontslagen is. Opmerkelijk is dan ook dat dit de laatste keer is dat we lezen over Jozef. Dat komt niet meer voor. Hij moet ook betrekkelijk kort daarna overleden zijn, als het er nou helemaal over gaat, maar dat is nou het punt niet. Maar hij speelt hier nog een rol en het eigenaardig is, en ik heb u daar vorige keer al op gewezen, dat ook in dit hoofdstuk Jozef gewoon Jozef genoemd wordt, maar dat Maria genoemd wordt zijn moeder. Jozef en zijn moeder. Dat was zo in vers 33 en het is ook zo in vers, is het 46? Nee. Ja, inderdaad. Jozef en zijn moeder wisten het. Dat wil zeggen, het vaderschap van Jozef, dat krijgt hij geen aandacht. Hij was het wel, naar de wet. Dat staat ook in vers 23 van hoofdstuk 3. Hij was wel degelijk de vader van de Heer Jezus. Wettelijk, en daar gaat het maar om. Maar hij wordt hier niet zo gerekend. Alleen Maria, dat wordt gezegd zijn moeder. Want de vader van de Heer Jezus is natuurlijk in biologische zin, dat kan je niet zeggen, hè? Maar laten we zeggen, de verwekker van de Heer Jezus was natuurlijk God zelf. En in die zin was hij de vader. Maar ook in andere dingen, ook wat erfrecht betreft, is het vaderschap van God natuurlijk veel belangrijker dan het vaderschap van Jozef. Hoewel beide een rol spelen in verband met de persoon van de Heer Jezus en in verband met de rechten die hij heeft. Maar hoe dan ook, de Heer Jezus wordt hier geacht op deze leeftijd en bij deze gelegenheid om zelf verantwoordelijk te zijn voor godsdienstige zaken. Vandaar dat het ook heel normaal is eigenlijk, dat hij daar zelfstandig, zonder zijn ouders, zonder zijn natuurlijke vader en moeder, of zijn wettige vader en moeder zal ik dan zeggen, daar in de tempel is en daar discussieert met degene die daar onderwijs geven. Hij kent zijn eigen verantwoordelijkheid. En men zou dat eigenlijk moeten verwachten, dat het zo ging. Dus, hij was 12 jaar en zij gingen naar Jeruzalem, naar de gewoonte van de feestdag. En toen ze daar de dagen voleindigd hadden, staat er in vers 43, en toen ze wederkeren, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. Dit woord kind is niet hetzelfde als baby, maar dit woord kind heeft de betekenis van een nog onvolwassene, iemand die in feite nog een dienstknecht is. Dat hangt samen met de gedachtegang van Galaten 4, waar staat dat een kind onder verzorgers en voogden gesteld is tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Want hij is een kind en daarmee gelijkgesteld aan een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles, hoewel hij een erfgenaam is van alles. Maar hij wordt gerekend als kind en dus als dienstknecht. Dat woord wordt hier gebruikt. Wij kennen zo'n woord in het Nederlands niet, dat maakt de vertaling zo moeilijk. De Fransen kennen het wel, die noemen dat gewoon garçon. Een garçon, ik heb altijd moeite met uitspreken van een andere taal. Maar garçon noemen ze dat, want een garçon dat is gewoon een jongen, dat heb ik op school ook nog geleerd. Maar het kan ook de ober zijn, of de huisknecht, of weet ik veel. Een dienstknecht dus, hè? Ja. Dus nu weet u wat garçon, als de Fransen dat zeggen, weet u wat dat betekent. Hè? Dat betekent jongen. Nou. Dus, sommige talen hebben die twee begrippen nog in één. Wij zijn het verleerd, maar het is echt zo. Een kind, als het nog niet volwassen is, in de zin van, laten we zeggen, 21 en tot volledige rijpheid gekomen, dan is het een kind, maar wordt gerekend als dienstknecht. En daarom, zo staat het ook. Het kind, Jezus, 12 jaar, het was wel een kind. Naar de wet moest het aan alle verplichtingen voldoen, maar naar de hiërarchie binnen het gezin en binnen de samenleving lag dat natuurlijk anders. Het was gewoon gehoorzaamheid verschuldigd, althans onderdanigheid verschuldigd aan de ouders. En dat is wat ook hier niet ontkend wordt. Daar staat ook het kind, Jezus, bleef het kind, Jezus, 12 jaar oud dus, te Jeruzalem en Jozef. Het woord vader staat er niet. Hè? En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Hier staat niet eens zijn moeder Maria, maar hier staat alleen moeder. En er had natuurlijk moeten staan ook vader, maar in plaats daarvan staat Jozef. Kijk, op den duur, dan struikel je over dit soort tamelijk onlogische uitdrukkingen. Maar ze staan er zo vanwege de gedachte die erachter steekt. Hè? Nou, dan staat er, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En daar heb ik me altijd zo over verbaasd. Hè? Ja, elk jaar weer, want het verhaal werd elk jaar verteld op de lagere school waar ik op geweest ben. Goede gereformeerde lagere school. Ja, die bestonden toen nog. Hè? Ja. En er werden elk jaar dezelfde Bijbelse verhalen weer verteld. Daarom ken ik ze ook vrij goed. Hè? Maar ik heb het er altijd weer over verbaasd hoe het mogelijk was dat de ouders hun kind een dag lang kwijt zijn. En toch gewoon doorreizen en zeggen, nou het zal wel goed komen. En ik geloof dat het goed is om ons daarover te verbazen. Niet in verband met Jozef en Maria, want dan kunnen we wel denken, ja, er waren er nog meer bij. En ze hebben een gezelschap heen gegaan, ze komen met een gezelschap terug. Zoals je met een bus een vakantiereis maakt, bij wijze van spreken. Hij zal wel in de andere bus zitten of zo. Zoiets, hè, dat kun je wel bedenken. Maar daar gaat het nou niet om. Gaat er om precies wat er hier gebeurt. Ze zijn hem kwijt, ze weten ook dat ze hem kwijt zijn. Ze zeggen, nou, het zal wel goed komen, ze reizen gewoon door. En dat is nou precies ook de geschiedenis van Handelingen. Eigenlijk, het is de geschiedenis zelfs nog van het Jodendom tot in onze dagen. Hoe lang klaagt men al over dat er geen tempel meer is? Ja. Hoe lang klaagt men al over de vervolging? Hoe lang klaagt men al over dat de Heer zich kennelijk voor hen verbergt? En hoe lang blijft dat nou nog zo? En waarom is dat zo? Want het had niet gehoeven. Het punt is dat als men de Heer kwijt is, dan komt dat omdat men hem op de verkeerde plek zoekt. Of nog anders, dan komt het omdat men hem op de verkeerde plaats verwacht. Maar als men iemand op de verkeerde plaats verwacht, komt dat omdat we niet goed zijn voorgelicht, of omdat we ons niet goed hebben laten voorlichten. Je weet, dat is niet, vandaag niet meer, maar een paar jaar terug was dat nog het grote probleem van de mensheid, hè? De voorlichting. Ja, we waren niet goed voorgelicht. Nou ja, dus we zullen het daar niet verder over hebben. Maar het is een van de problemen van de mens. Hij weet niet waar het allemaal om gaat. Ik werd een paar weken terug gebeld door een meneer die zei, ja, meneer Knaarhoff, maar u weet toch zelf ook wel dat de zon 6 maal groter is dan de aarde enzovoort. U, met uw andere overtuiging, u staat helemaal alleen. Toen heb ik hem gezegd, meneer, ik denk dat u met uw gedachtegang helemaal alleen staat. Want ik heb nog nooit iemand gehoord die zei dat de zon 6 maal groter is dan de aarde. Want hij vergiste zich wel een paar nullen. Dan. Hè? Ik bedoel, dan wil men iets verdedigen, iets vasthouden wat men in werkelijkheid niet eens heeft. Men weet niet eens waar men eigenlijk over spreekt. Zie? En daar moeten wij dan vaak mee discussiëren. Met mensen die zelf niet weten wat ze eigenlijk geloven. En die het eigenlijk in wezen ook niet interesseert, zolang wij hen maar niet iets aanpraten vanuit de Bijbel. Want dan begint het hun wel te interesseren, want dat hoeven ze niet. En dan wordt men bang en dan moet er nodig al het andere wat men meent te hebben aangevoerd, maar men heeft niks. Nou, en als we zo praten over het judaïsme, het jodendom, dat wat de gemiddelde orthodoxe jood, dat zijn er ook niet zoveel trouwens, maar wat de gemiddelde orthodoxe jood gelooft, wat heeft hij dan? Niks. Hij hoopt dat misschien in de toekomst de Messias nog eens een keer komt. Dat is dezelfde, zelfs dat vele christenen hopen nog eens een keer in de hemel te komen. Maar ze hebben daar absoluut geen haast mee. Ze verlangen daar ook niet naar, in tegendeel. Maar als het nou helemaal onvermijdelijk is, dan moet het maar. Maar vooral niet te vroeg. Nou, dat soort dingen, wat heeft men dan? Niks. Het enige wat men kan hebben, schuift men voor zich uit. Van ja, maar vandaag nog niet. En men staat met lege handen. Men is wat kwijt, men weet het ook, maar men doet niet de minste moeite om het terug te vinden. Waar is de Heer dan die Israël heeft uitverkoren? En wat betekent het dan dat Israël is uitverkoren? Waartoe is het dan uitverkoren? En hoe lang duurt het nog voor van die uitverkiezing dan in de praktijk wat blijkt? Je kan toch niet zeggen dat God Israël heeft uitverkoren om het zoveel eeuwen, zelfs duizenden jaren, door allerlei vervolgingen te laten gaan. Die ook nergens op slaan en die ook geen enkel doel nastreven of wat dan ook. Maar het gebeurt wel. Heeft God hen dan daartoe uitverkoren? Dat gelooft u toch zelf niet? Dat geloven zij toch ook niet? Waartoe dan wel? En wat moet er dan gebeuren voordat daar dan wat van terecht komt? Wanneer komt God dan tot zijn doel met Israël? Kortom, waar is hij eigenlijk? En als je zegt, dat weten wij niet, dat weten we al 3.500 jaar niet, want zo ligt het dan. Dan zou je moeten vragen, maar waar is hij dan wel? Zoeken we dan niet verkeerd? Zie. Net zo goed als bij het passeren van de middeleeuwen, ik bedoel, bij het passeren van het jaar 1000 zal ik dan maar zeggen, men toch eens eigenlijk zich had moeten afvragen van hoe zit het nou eigenlijk? Wij verwachten een 1000-jarig rijk en nou de jongste dag, maar de 1000 jaar zijn om en waar blijft de jongste dag nou? Maar men heeft er zich niet druk over gemaakt. Men heeft gezegd, ach, misschien telt de heer anders dan wij. Misschien weet hij niet hoeveel duizend eigenlijk is. En hij zal er wel wat anders mee bedoeld hebben enzovoorts. En het zou wel goed komen. In plaats van... Ja, want dat is allemaal gebeurd, hoor. In plaats van dat men constateert dat men verkeerd zoekt. Dat men op de verkeerde weg zit. En dat is wat hier in de geschiedenis van Israël zo'n belangrijke rol speelt. Ik kan niet nalaten om er even zo op te wijzen. Op die gedachtegang van Israël die de Heer zocht op een totaal andere plaats dan waar hij zijn zou. En niet omdat hen nooit geopenbaard was hoe het zijn zou, maar zij geloofden niet in dat wat geopenbaard was. Ik lees bijvoorbeeld Johannes 3, dat is heel gemakkelijk, dat schriftgedeelte. Dat kennen we allemaal. Johannes 3, vers 16 kent u allemaal, hè? In de een of andere vertaling, hè? Johannes 3, daar staat, in vers 12 staat daar dat de Heer zegt tot een van de leidslieden van Israël, tot Nicodemus. Ja, dat was zijn achternaam, ja. Dan zegt hij in vers 12, indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen? En hij gaat het nu doen. Hij gaat hemelse dingen zeggen. Hij zegt, en niemand is opgevaren in de hemel. Dat is hemels, hè? Dat is duidelijk. Niemand is ooit opgevaren uit de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En waar de Heer het nou ineens over heeft, dat is gemakkelijk genoeg. Want er staat er bij mij bij. Nee, staat er niet eens bij trouwens. Ja, ik heb het erbij geschreven. Ik dacht dat het erbij stond. Maar het is niet zo. Maar het is niet zo moeilijk. Hij heeft het over Psalm 68. Want in Psalm 68 wordt gesproken over dat hij opgevaren is naar de hoogte. Dat hij de gevangenis gevangen heeft genomen. Dat hij de mensen gaven heeft gegeven. Ja, ook de onderhorigen om bij hen te wonen. Enzovoorts. Dat is het vers wat ook aangehaald wordt in Efeze 4. Daar kennen we het meestal wel van. Maar er wordt gesproken over een hemelvaart. Ja, een hemelvaart van de Heer Jezus uiteraard. Niet in het Nieuwe Testament, maar in het Oude. In Psalm 68 bijvoorbeeld. En het commentaar wat de Heer Jezus erop geeft is dat degene die van wie daar gezegd wordt dat hij zou opvaren naar de hoogte, dat niemand anders is dan de Zoon des Mensen, namelijk de Messias. Maar daar had Israël nog nooit van gehoord. Het stond wel in hun Bijbel, maar het speelde geen rol in hun theologie. Ja, daar kijkt u nou raar van op misschien. Maar het is nog niet zo lang geleden dat ik een dominee hoorde zeggen. Die zei, ja, jullie hebben het altijd maar over zus en zo. Ja, hij zei, dat kan ook best, want de kerk leert dat niet. De kerk spreekt daar niet over. Men weet heel goed dat er heel wat bijbelse waarheden geen onderdeel uitmaken van de algemeen geaccepteerde kerkelijke leerstukken. Zodat de kerkelijke leerstukken slechts handelen over een deel van de schrift. En het andere deel worden we gewoonlijk verzocht niet te noemen. Ik hoorde laatst nog, gisteren van iemand, die mocht wel ouderlingen worden, maar dan moest hij eerst zwart op wit ondertekenen dat hij nooit zou spreken over een komende regering van Christus hier op aarde. Mocht hij daar niet over praten. Moest hij zwart op wit tekenen. Ik weet niet welke kerk, ja, ze hebben het wel gezegd, maar ik kan het nooit onthouden, want ik weet toch niet wat het verschil is. Gelukkig niet, nee. Maar dat moest gebeuren. Men moest erover zwijgen, want het maakte geen deel uit van de kerkelijke leer. Niet dat de kerkelijke leer het bestreed, maar het stond er gewoon naast. Ik herinner me ook dat ik eens een keer te spelen kwam in een of ander orkestje met een slagwerker. Dat vindt u misschien een gek verhaal, maar ik vertel dat gewoon hoor. Met een slagwerker die bleek predikant te zijn. Gereformeerd predikant in Kampen. Was hij, ja. En die informeerde zo, wat doe jij zo voor de kost? Ik zei, nou, ik doe niks voor de kost, maar in mijn vrije tijd geef ik bijbelstudie. Behalve dat ik klarinet speel natuurlijk. Nou, en daar keek hij me eens dom aan van, hoe doe je dat dan en zo? En daar werd niet veel over gesproken. Hoefde ik ook verder niet uit te leggen. Ik zei, maar dat doe ik gewoon de hele week door, s'avonds. Dat was toen nog zo, alleen s'avonds. En toen keek hij me eens aan en zei, ja. Ja, dat kan eigenlijk ook best, want de kerk doet daar niks aan. En hij beschouwde het niet als een tekortkoming van de kerk. Maar hij stelt het gewoon vast, ja, de kerk doet daar niks aan. Dus er ligt een hele markt open, als het ware. Dus zo werd het gezien, daar kun je dan je brood in verdienen. Ik zei, ja, nou, verdienen, dat is wat overdreven, maar het lukt wel, hè? Weet zo'n man veel, dat hoef ik hem trouwens ook niet uit te leggen. Maar men neemt het mij kwalijk als ik het zeg, maar zij zeggen het zelf in alle gemoedsrust en eerlijkheid. Zonder ruzie te maken, zeg maar, ja, de kerk doet daar niks aan, of het maakt geen deel uit van de kerkelijke leer, of het staat daarnaast. Men weet er niks van, men hoeft er ook niks van te weten, want het is voor de kerk niet verplicht. Je hoeft er ook geen ja of nee op te zeggen. Het gaat er buitenom. En eigenlijk is het zo dat wat de Rooms-Katholieke kerk betreft, de hele Bijbel buiten de kerk omgaat. Omdat de Rooms-Katholieke kerk helemaal geen woord leert uit de Bijbel. En dat ook niet claimt. Daar zegt men gewoon, de kerk is hoger dan de Bijbel. En in onze kringen, in onze vrije kringen, zegt men dat niet, maar daar denkt men het kennelijk wel vaak. Ja, want er wordt Bijbelstudie ondergeschikt gemaakt aan de gemeente. En de organisatie van de gemeente en de samenleving van de gemeente en vooral aan het ledenaantal van de gemeente. Want ook daar heersen de kijkcijfers. Ja, je mag bepaalde Bijbelse waarheden waarvan 99% van de gemeente weet dat het waar is, mag je niet zeggen omdat die andere 1% dan wegloopt. Dat is zo, dat wordt ook keihard gezegd. En dat is niks anders dan vaststellen dan dat onze gemeenschap, zal ik maar zeggen, onze kerk of wat er voor doorgaat dan, hè, we noemen dat dan niet zo, maar het is het natuurlijk wel, dat we dat plaatsen boven de schrift. Nou, dat is wat het Jodendom ook doet. Er staat daarboven, dingen worden onderschikt gemaakt en een heleboel van de Bijbelse waarheden kent men niet. Ze maken geen onderdeel uit van het systeem, ze worden niet geleerd, ze worden niet gepredikt. En als jij ze in de Bijbel tegenkomt, dan kan dat mooi interessant zijn dat je dat gevonden hebt als je je mond er maar over houdt. Ja. Want zo werkt dat. Maar het resultaat ervan is dat je je Messias kwijtraakt. En heel duidelijk is voor mij geworden in de loop der jaren, dat de Heer die ik ken, de Verlosser die ik ken, totaal iemand anders is dan de Jezus waar zoveel mensen over spreken. Ook gelovigen. Niet eens zogenaamde gelovigen, maar ook echte gelovigen. Wedergeboren mensen. Die kennelijk niet weten met wie ze van doen hebben. Omdat de Heer die ik ken een totaal ander is. En de enige manier waarop ik hem ken is uit de schrift. Nou, en zo is het met deze geschiedenis. Wat er gebeurd is, dat degene door wie de Heer Jezus werd voortgebracht, Jozef en Maria, oftewel een beeld van het volk Israël, dat zij hun eigen zoon, hun eigen kind, maar hun eigen verlosser uiteraard, kwijtraakten. En waar was hij? Wel, hij zat met zijn neus in de boeken, in de schrift namelijk. En niet alleen met zijn neus natuurlijk, dat klinkt lelijk in het Nederlands, ik weet het wel. Maar ik zeg hem met opzet zo, omdat de neus in de Bijbel altijd te maken heeft met de geestelijke dingen. Met adem namelijk. Dat waar het leven doorheen en weer stroomt, zal ik maar zeggen. Dat is leven. Dat is de neus. Spreekt over het rieken en over wel riekende reuk de Heere enzovoorts. Hij zat met zijn neus in de boeken, daar hoor je met je neus in te zitten. Bij de geestelijke dingen. Want daar vind je de Messias in. Daar vond de Heere Jezus zichzelf in. Natuurlijk. Want de schrift spreekt over hem. Maar laat ik u dan dit zeggen. Daarin heb ik ook mijzelf gevonden. Daarin vinden we onszelf allemaal. Omdat het woord van God is wat ons die wijsheid leert die wij nodig hebben. Maar hoe dan ook, voor zover wij Christus kennen, kennen wij hem uit de schriften. Het gaat om de Christus der schriften. De titel van een boek. Een heel oud boek vanzelfsprekend. Dat zult u zo wel willen geloven. Al een jaar of 80 oud wezen. Bedtekst is dat. Ja. De Christus naar de schriften. De Christus zoals hij in de schriften getoond was. De Christus zoals de Christus zichzelf openbaarde aan de Emmausgangers. Uit de schriften. Hij toonde en uit de schriften. En daarom, onderzoek der schriften, dat is waar de Heer ons toe opwekt. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Niet iemand anders. gaat er niet om wat de ene gelovige getuigt aan de andere gelovige over zijn Christus. Het gaat erom of dat een getuigenis is op grond van de schrift. Een andere getuigenis hebben we niet zoveel. Dat is zo. Het gaat om of we de Heer kennen uit de schrift. Wel, Nicodemus kende hem niet. Hij kende Psalm 68 niet over de hemelvaart van Christus. Hij had er nooit over gehoord. En later wordt dat nog uitgebreider naar voren gebracht in Johannes 12. Ik heb er geloof ik wel eens vaker naar gewezen. In Johannes 12 spreekt de Heer Jezus over zijn dood. En dan antwoordt de schare in vers 34. Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Ja, dat maakt het deel uit van een godsdienstig systeem. Als de Christus, namelijk de Messias, komt, dan zal hij blijven in der eeuwigheid, staat er. En dan is de vraag, hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Hoezo hemelvaart? Wie is deze Zoon des Mensen eigenlijk? Daar heb je het, hè? Zet een andere Messias voor. Zet een andere Zoon des Mensen voor. Zij verwacht een die altijd zou blijven. Maar hij zegt, nee, ik blijf niet altijd. Althans, nog niet. Ik moet eerst ten hemel varen. En dat zegt hij ook, vers 35, nog een kleine tijd en het licht is bij u lieden. En dan 36, terwijl gij het licht, het is hij zelf uiteraard, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij zonen des lichts moogt zijn. En wat staat er dan? Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Daar heb je het. En hier wordt zijn verberging, het feit dat hij zoek raakt, dus in verband gebracht met zijn hemelvaart. Want waar zoekt Israël haar Messias niet? In de hemel. En waarom zijn zoveel christenen hun verlosser, hun zaligmaker kwijtgeraakt? Ik spreek over de praktijk van hun leven. Waarom zijn ze hem kwijt? Wel, omdat deze wereld niks anders is dan dat graf waar tot vandaag aan de dag schijnbaar dat bordje op staat. Hij is hier niet. Ik heb het nou letterlijk, ik heb er een foto van gezien namelijk, hè? In Jeruzalem. Hij is hier niet. Hij is niet hier, hij is in de hemel. Dat is wat Colossense zegt, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Zittende aan de rechterhand Gods. Weet u waar de Heer Jezus hier was, toen Jozef en Maria hem kwijt waren? Dezelfde plek. Ja, in de tempel. Een beeld van de ware tempel, de hemel zelf natuurlijk. Maar goed, dat is Hebreeën 9. Maar zittend, staat er ook. Ze vonden hem namelijk, na drie dagen, staat in vers 46, geschieden na drie dagen, van Lucas 2, dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren. Want nou ziet u waar de Heer zit, in het midden, in het centrum, in het binnenst heiligdom, op de troon der genade. Je ziet, het is typologie hier. Dit is een rare plaats voor een jongen van 12 jaar. Het is geen rare plaats voor de Zoon van God, voor iemand die alle religieuze verantwoordelijkheid draagt die hem maar te dragen valt. Een echte bar mitzwa dus, een zoon der wet heet het eigenlijk, bar mitzwa, zoon van het gebod. Nou, hier zit hij, zittend in de tempel, in het midden der leraren. Maar hij zat daar al drie dagen. Of al twee dagen moet ik dan zeggen. Op de derde dag pas wordt hij daar gevonden. Ja. En al die tijd waren we kwijt. Het was niet nodig geweest. En zo is het met Israël vandaag. Israël is hem kwijt. Wel, wij weten waar hij is. Maar dat niet alleen. Als het goed is, zitten wij daar ook namelijk. Te midden van de leraren. Als het goed is zijn wij degene die ook op diezelfde plaats, daar in de tempel, waar we deel van uitmaken, dat we in die tempel gebouwd worden, niet alleen tot een tempel, tot de woonsteden Gods in de geest, maar ook gebouwd worden in kennis, in wijsheid, in geloof enzovoort. Ik haal er niet eens schriftplaatsen bij, want daar zijn er zoveel van die dat zeggen. In Nieuw Testamentische, met name de Paulinische brieven, spreken allemaal over de opbouw in het geloof. Groeien in kennis van hem enzovoort. Nou, dat is wat hier gebeurt. En als wij ons bevinden op zijn plek, dan kennen wij hem. Dan zijn we hem ook niet kwijt. Maar denkt u nou niet dat als wij, terwijl we weten of kunnen weten waar hij is, en wij gaan toch een andere kant omdat de Heer ons nakomt, want zo is het niet. Dat staat nergens. Dat is een gedachte die ons wel vleit en die ons dan wel vriendelijk voorkomt. Omdat ik veronderstel dat de Heer een soort personeel van ons is die achter ons aanloopt als een soort garçon. Als een dienstknecht. Als een soort huisknecht. Hoe heet zo'n ding? Heet zo'n man? Een butler, juist. Dat was het. Dat woord zocht ik. Om ons te geven wat we maar hebben willen. Eigenaardig dat zo iemand James, namelijk Jacobus, Jacob, heet in het Engels. Daar moet je eens over nadenken hoe dat komt. Jacob, de dienstknecht, hè? Het kind. Maar zo ligt het niet. Hij is in die zin niet onze dienstknecht. Wij zijn, als er al sprake is van dienstknechten, zijn wij zijn dienstknechten. Want wij kinderen zijn die opgroeien tot zoonschap. Hij is niet waar wij zijn, wij behoren te zijn waar hij is. En waar is hij? Wel, zegt de Hebreeënbrief, in de tempel. In het ware heiligdom niet met handen gemaakt. En daar zit hij, ter rechterhand Gods. En daar is hij degene die ons onderwijst, die ons voedsel geeft, te bekwamer tijd. Geestelijk voedsel uit het woord van God uiteraard. Want dat woord ligt daar open. En dat is waar het hier om gaat. Er staat ook, hij zit in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. De Engelse vertaling zegt het wat leuker, die zegt, hij deed er twee dingen. Beide dingen deed hij daar namelijk. Hij vroeg en hij luisterde. Of andersom, hij luisterde en hij vroeg. Ja, zo hoort het. Het is niet altijd zo, ook niet in bijbelstudie aangelegenheden, want dat merk ik ook dan wel eens, hè. Maar men moet luisteren en eventueel vragen. En dan luisteren ook naar een antwoord. Zo hoort het. Dat is geen kwestie van discussie, dat is ook geen kwestie van ruzie. Maar dat is een kwestie van informatie zien te krijgen. Nou, er zijn een heleboel mensen bij, die luisteren daarna. Allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En ze zullen zijn leeftijd ook wel in oogschouw genomen hebben natuurlijk. Maar er staat er, en zij hem ziende werden verslagen. Dat wil zeggen, Jozef en Maria komen daar. Zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zei hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Wie heeft wie wat gedaan? Lees, hè? Daar staat er, kind, waarom hebt gij ons dat gedaan? Wat doe je ons aan? Zo zou Israël kunnen zeggen tot de Messias, tot haar Heer vandaag aan de dag. Heer, wat doet u ons aan? De Heer doet hen niks aan. Integendeel. Zij doen zichzelf wat aan. Dat ze op weg zijn gegaan naar hun huis. Niet eens in Jeruzalem, maar in Galilea. Ze op weg zijn gegaan naar hun huis en dachten dat hij wel mee zou komen. Dat is een gedachte die onder christen nog steeds een belangrijke rol speelt ook. Als wij ons werk nou moeten doen, zal de Heer ons wel helpen. Hè? We hebben dan soms nog de moed om ons werk het werk van de Heer te noemen ook nog. Ik weet goed waar ik het over heb, hoor. Het gaat erom dat het werk van de Heer gedaan zou moeten worden. Hij is de Heer. En wij zijn de dienstknechten. En als wij zijn werk doen, natuurlijk helpt hij ons, hoewel het wat raar gezegd is. Omdat het veel te vanzelfsprekend is. Natuurlijk geeft hij ons ook de kracht en de attributen, de gereedschappen, zal ik dan maar zeggen, de mogelijkheden om zijn werk te doen. Anders liet hij ons dat werk niet doen. Zie je? Maar als we met ons eigen werk bezig gaan, als we niet zoeken de dingen die boven zijn, maar de dingen die op aarde zijn, dan kunnen we niet verwachten dat hij ons helpt. Mensen worden boos als ik het zeg. Weet u waarom? Omdat de praktijk dat bevestigt namelijk. Dat is de ervaring van zoveel gelovigen. Dat als ze maar bezig zijn en wat ze ook doen, hoe zwaar ze ook bidden, dat er zo weinig hulp komt van de Heer. Ze heerlijk zijn. Maar waarom is dat? Wel, eenvoudig omdat men bezig is met het eigen werk. Dit is een keus die je dan maakt. Dan raak je de Heer kwijt. Als je hem hebben wil, als je hem nodig hebt, of wat dan ook. Of als je alleen maar bij hem wil zijn, dan weet je waar hij is. Namelijk in het heiligdom. Of om met de Hebreeënbrief te zeggen, achter het voorhangsel. Niet hij doet ons wat aan. Wij doen hem tekort als we bij hem weglopen. Wij missen zoveel. Ook deze ouders hadden daarbij kunnen zijn. Ook in die discussie. Ze hadden zich ook kunnen verbazen over zijn antwoorden enzovoort. Ze hadden ook betrokken kunnen zijn in het onderzoek der schriften. Maar ze waren op weg naar huis. Het zal wel nodig geweest zijn. Er zal een excuus voor geweest zijn. Maar daar gaat het nou niet om. Het was de verkeerde weg. En vandaar deze uitspraak: kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie uw vader en ik. Nou heet hij ineens vader. Het hele hoofdstuk nog niet, maar nou heet hij ineens vader. Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Ja. Als je daarbij denkt aan Israël, wat haar Heer kwijt is en de Heer zoekt in angst, terwijl ze vlucht de hele aarde over, overal vervolgd wordt. Ja, ze hebben hem met angst gezocht, maar op de verkeerde plek. En dan staat er dat hij tot hen zegt: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Hoezo zoeken? Dat je me kwijt bent, dat is nog één ding. Maar hoezo zoeken? Dan staat: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? U wist toch wel dat als u me nodig had, dat ik hier zou zijn? En deze geschiedenis zegt u misschien, dat is maar een raar antwoord. Maar gezien in het licht van de heilshistorie is het een duidelijk antwoord. Israël kon ook op grond van het Oude Testament weten dat als de Messias zou komen, dat hij niet in der eeuwigheid meteen zou blijven, maar dat hij in de eerste plaats zijn koninkrijk zou oprichten aan het koninkrijk van zijn vader, namelijk in de hemel. En dat er altijd nog een troon belangrijker is dan die aardse troon van David in Jeruzalem. Want de troon in de hemel, de troon van God zelf, is uiteraard veel belangrijker. Die gaat voor. En dat zegt het Oude Testament ook. Later in Handelingen lees je ook dat de apostelen tot die conclusie komen. Dat de Heer eerst naar de hemel zou varen en pas daarna zou wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten, om te herstellen de dingen waarvan de profeten gesproken hebben enzovoorts. Maar er zou een intermezzo komen. En pas daarna zou de Heer wederkeren. Wanneer? Wel, zegt Hosea, na 2 dagen en op de 3e dag. Hosea 6 vers 2 en 3 is het, geloof ik. Zoek je dat maar eens na. Daar staat het. Op de 3e dag. En wat hier gebeurt is dat op de 3e dag alsnog het Jodendom haar Messias vindt. Dat is als deze bedeling voorbij is uiteraard. Dat straks, aan het eind van de grote verdrukking, als de angst, ze is al in angst verkeerd heeft, pas dan zal ze haar Heer terugvinden, op de 3e dag. Komt trouwens overeen met een van de andere tekenen die over ditzelfde spreken. Het teken wat in Johannes, niet Johannes 3, nee, maar Johannes 2 genoemd wordt. Waar de Heer zegt: breek deze tempel af. Het gaat over de tempel. En in 3 dagen zal ik hem oprichten. En precies hetzelfde, de tempel, de 3e dag. De 3e dag zal er weer een tempel zijn. Waarom? Omdat de Heer er dan zal zijn. En pas als de Heer in het huis is, is het huis een tempel. Wat zou pas zijn op de 3e dag? En het afbreken en opbouwen van de tempel slaat natuurlijk in de eerste plaats op de dood en opstanding van de Heer Jezus zelf. Maar in de 2e plaats slaat het op de tegenwoordige bedeling die voorbij gaat, dus de 2e dag namelijk dan. Terwijl de Heer op de 3e dag pas weer opnieuw zal verschijnen, teken van leven zal geven aan Israël. En datzelfde geldt voor het teken van Jona. Het teken van Jona slaat in de eerste plaats op de dood en opstanding van de Heer Jezus ten 3e dagen. Maar uiteindelijk slaat het ook op de tijd van vandaag, waarin Israël zich verbergt voor de Heer en waarin de Heer voor Israël verborgen is. Want pas op de 3e dag, en na 2 dagen, dus in een toekomende bedeling, zal Israël haar Heer terugvinden. Ja, ik kan er eigenlijk niet allemaal op ingaan, het zijn allemaal even zoveel complete bijbelstudies, zal ik maar zeggen. Maar het is altijd hetzelfde patroon. De 3e dag zal er pas nieuw leven zijn. En daarom zegt de Heer: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En dat Jozef net vader genoemd was, dat wordt gewoon genegeerd. Want hier wordt uiteraard over een veel belangrijker vader gesproken, namelijk de hemelse vader. En vandaar dat de hemelse troon ook veel belangrijker is. Het is een volstrekt logische waarheid, ook binnen de Joodse gedachtegang, dat als de Messias zou komen, dat hij dan eerst zijn troon in de hemel zou zekerstellen, en zijn koninkrijk in de hemel zou oprichten, om pas daarna op de aarde weder te keren, om daar zijn koninkrijk te bevestigen. Dat is wat de apostelen gepredikt hebben. En met name dan de apostel Paulus. En dat is wat Israël moest leren. Het maakte geen deel uit van hun theologie en van hun leer in de synagoge enzovoorts. Maar dat is de waarheid waar het om gaat. Ze begrepen het niet. Staat hier ook, vers 50. Zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Nee, wat wil je ook? Want wat hij sprak handelde in werkelijkheid over de bedeling van de verborgenheid waarin wij nu leven. Waarin Christus verborgen is. voor Israël, voor de wereld. En waarin wij als gelovigen, als het goed is, met Christus verborgen zijn bij God. Dat is weer Colossenzen 3. En dan staat er, vers 51, hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe, dat wil zeggen, vers 40 wordt min of meer herhaald. Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En dat laatste, vers 52, is inderdaad een kenmerk niet alleen van de Heer Jezus zelf, maar ook van allen die in deze bedeling, die in deze tegenwoordige tijd leven vanuit Hem. Leven vanuit het leven wat Hij ons geschonken heeft. Want dan nemen wij toe, in wijsheid en in grootte, dat is een hendiadis, dat wil zeggen dat hij nam toe in grote wijsheid. Wijsheid en grootte is dan hetzelfde, hè? Grote wijsheid. En in genade bij God en de mensen. En dan moet u zien het verschil met vers 40. Vers 40 zegt, het kind wies op, werd gesterkt. En dan pas vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Maar het opwassen en sterken wordt niet meer genoemd. In verband met de Heer Jezus hoefde dat niet, want het hoeft niet herhaald te worden. Als je één keer groot gegroeid bent, zal ik maar zeggen. Maar aangezien het gaat om de lichamelijke groei, speelt het dus voor de gemeente al helemaal geen rol. Gaat het niet om dat wij groot worden en sterk worden, integendeel. Dat is wat Johannes de Doper ook predikt. Hij zegt, hij moet wassen en ik moet minder worden. En het kenmerk van een gelovige is niet dat hij toeneemt in kracht en dat hij groeit. Maar het kenmerk van een gelovige is dat hij roemt in zijn zwakheden. Paulus. 2 Korinthe 12 en 13. Ik zal roemen in mijn zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want Gods kracht wordt in mijn zwakheid volbracht, zegt Paulus. Maar hij gebruikt een andere term nog. Eerst. Hij zegt, ik heb de Heer 3 keer gebeden. Dat is niet genoeg, zeggen wij. En Paulus zegt, het was genoeg. Want de Heer zei, het was genoeg. Ik heb 3 keer gebeden, zegt hij, en de Heer, en heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Vandaar, wij hoeven niet sterk te worden naar de mensen, naar het vlees. God volbrengt zijn kracht in ons. En hij doet dat vanuit zijn genade. Zie. En Gods genade vervangt onze kracht. Want Gods genade is juist sterk daar waar wij zwak zijn. Waar wij veroordeelde mensen zijn. Waar wij moeten zeggen, wij zijn verdord. Wij zijn afgesneden, ik citeer uit Ezechiël 37. Daar komt Gods genade tot zijn recht. Zie, omdat in die genade God ons zijn kracht meedeelt. En vandaar dat het zo staat, hij nam toe in wijsheid en in grote wijsheid dus, en genade bij God en de mensen. En wijsheid en genade en verborgenheid, ik maak het niet makkelijk vanmiddag, hè? Maar wijsheid, genade en verberging of verborgenheid, dat zijn de 3 belangrijkste kenmerken van de tegenwoordige bedeling. Want Gods wijsheid, zegt 1 Korinthe 2, bestaat in verborgenheid. En deze bedeling heet dan ook de bedeling van de verborgenheid. Maar een paar versen eerder heet het de bedeling van de genade Gods. En die 3 dingen, wijsheid, genade en verberging, ook in de zin van schuilen, schuilplaatsen, dat is ook verberging. Die 3 dingen, die zijn essentieel voor deze bedeling, zeg ik. Maar dan klinkt het zo theoretisch. Maar ze zijn essentieel voor het leven van een gelovige. Wij leven uit genade. Wij leven terwijl we gezeten zijn in de schuilplaats. De verborgen plaats staat er letterlijk in de psalm van de Allerhoogste. Wij leven vanuit die verberging voor de wereld. En ons leven is verborgen in Christus bij God. Dat is uit genade uiteraard. Hè? En deze waarheid op zich is de hoogste openbaring van goddelijke wijsheid. Dat heel alle menselijk redeneren tot dwaasheid gemaakt wordt. Alle menselijk redeneren is gericht op wat de slang in de hof zei. Namelijk dat de mens zich zou moeten ontwikkelen. Hij heeft toch capaciteiten van God gekregen. Heeft toch een bepaalde aanleg. Die moet hij toch ontwikkelen tot eer van God. Nee, zegt God, dat is menselijk redeneren. Ik doe het allemaal weg. Ik neem al het oude weg. En ik geef er wat nieuws voor in de plaats. En alle menselijke wijsheid, hoe wijs dan misschien ook, is dwaasheid bij God, omdat er een grote wijsheid, die van God zelf namelijk, verbonden met genade en verborgenheid, tegenovergesteld wordt. En tot die wijsheid worden wij verondersteld te komen. En vandaar het belang van het onderzoek van de schrift. Zie, en die waarheid wordt geïllustreerd in deze geschiedenis van de 12-jarige Jezus in een tempel. 12 jaar met volledige godsdienstige verantwoordelijkheid. En daarom was er maar één plaats waar men hem vinden kon, in de tempel. En aan de andere kant blijkt dat hij verder gedurende al zijn omwandelingen altijd positief gesproken heeft over iedereen die zich bezighield met het woord van God. Of dat nou gepast of ongepast, of gelegen of ongelegen kwam. Weet u nog, Maria en Martha? Hij was positief en zegt, dat is het beste deel. Het beste deel is het bereiden, het tot je nemen van het geestelijk voedsel. Want er blijft waar, universele waarheid is er uit de schrift, dat wie het koninkrijk God zoekt, ook als het nu verborgen is in de hemel, dat wie het koninkrijk God zoekt, vervolgens alle dingen die nodig zijn uit zijn hand zal ontvangen, eenvoudig omdat God een goede en genadige God is. Amen. We zullen danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we u zo mogen noemen. Dat we u hebben als Vader en daarom ook een plaats hebben in het heiligdom zelf, in de tempel zelf. En we danken u dat we ons daar mogen bezighouden met uw woord. Waaruit wij leven hebben ontvangen en waardoor ons leven ook gevoed wordt, ook nog dagelijks. We danken u, Vader, voor die geweldige rijkdommen waar we ons mee bezig mogen houden in deze tegenwoordige tijd. De tijd waarin u uw aangezicht verborgen hebt. De tijd waarin de wereld zich van u heeft afgekeerd. En waarin de zijne u niet hebben, waarin de uwen u niet hebben aangenomen. Maar we danken u dat wij mogen weten waar u bent. Dat we u niet hoeven te zoeken, maar dat we eenvoudig tot u kunnen gaan. Omdat we weten dat u zit in de tempel zelf aan de rechterhand Gods. Wij danken u, Vader, dat u daarvoor ons zorgt. Dat ons leven daar veilig mag zijn in uw hand. Omdat u ons een hoge priester hebt gegeven naar de ordening van Melchizedek. Die ons volkomen zalig maakt omdat hij altijd leeft. Vader, we danken u dat we ook zo vanmiddag bij elkaar mochten zijn. Dat we ons mochten bevinden als het ware in die tempel zelf. En dat we zoveel mensen onderweg waren, op reis waren naar hun huizen. Dat wij ons mochten bezighouden met u zelf. In alle rust, gezeten en gebogen over en voor dat woord wat u ons gegeven hebt. We danken u, Vader, voor alle rijkdommen die u daarin geschonken hebt. Dat we mogen leren daaruit en ook mogen ervaren dat het niet gaat om ons. Dat het niet gaat om de ontwikkeling van onze kracht. Dat het niet gaat om ons lichamelijk of stoffelijk welzijn. Maar dat het gaat om de verheerlijking van uw naam. Op wat voor wijze dan ook. Op welke wijze u zich dat ook verkozen hebt. Dat u het bent die uzelf in ons wilt grootmaken. Niet alleen nu, niet alleen ook in deze wereld, maar in de eerste plaats, in verband met de nieuwe schepping die tot stand komt in Christus, die u gesteld hebt tot Here en tot Messias. Vader, we danken u voor die genade en die wijsheid die u aan ons hebt willen openbaren. Amen.